Dan gaan we nog even naar Zuid-Korea en Japan, Dennis.
Ja, de staatshoofden van die landen hebben elkaar voor het eerst sinds 2015 weer eens ontmoet. En de ontmoeting moet de relaties tussen de twee landen gaan verbeteren, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook grote spanningen in de regio. Net voor de trip bijvoorbeeld stuurde Noord-Korea nog een lange afstandsraket de zee in. En aan de lijn heb ik Remco Breuker, hij is historicus, gespecialiseerd in Noordoost-Azië en Korea aan de Universiteit van Leiden. Remco, laten we beginnen bij het begin. Waarom liggen die relaties tussen die twee landen zo moeilijk?
Ja, dan moeten we even terug. Maar aan het begin van de 20e eeuw heeft Japan het toen nog ongedeelde Korea gekoloniseerd. Gedurende 35 jaar lang als kolonie bestuurd en ook echt uitgebuit. En dat is een stuk geschiedenis wat de relaties nog steeds dwars zit.
En van waar de dwarsligging nog steeds? Want dat is een stuk geleden natuurlijk. Ik wil de vergelijking natuurlijk niet helemaal trekken, maar wij hebben het toch een stuk minder lastiger met onze oosterburen bijvoorbeeld.
Ja, dat is zeker waar. Maar dit is natuurlijk langer geweest, dat is 35 jaar. Het heeft geresulteerd in de gedwongen opdeling van Korea in een Noord- en een Zuid-staat. Dat was vroeger nooit het geval. En Japan heeft eigenlijk nooit excuses aangeboden of herstelbetalingen gedaan. En dat maakt het heel erg lastig om hier overheen te stappen voor beide Korea's.
Okay, en dit bezoek dan van de beide staatshoofden, wat lag daar op tafel? Wat is er besproken?
Ja, we weten nog niet helemaal, maar het is wel heel duidelijk dat Zuid-Korea en Japan zijn eigenlijk al zeker 40, 50 jaar elkaars belangrijkste economische partners zo'n beetje. Ze hebben elkaar echt nodig. Ook qua veiligheid in de regio, Japan, Zuid-Korea en de VS vormen daar natuurlijk een blok, maar nooit zonder problemen. In de laatste jaren is de relatie tussen Zuid-Korea en Japan door dat verleden weer echt bijna ontspoord. En deze president, die nu een jaar aan de macht is in Zuid-Korea, president Yoon Song-yeol, probeert uit alle macht om eigenlijk over het verleden heen te stappen en zo'n goed mogelijke relatie met Japan te creëren. En dat lijkt hem ook wel te lukken.
Oké, want op de achtergrond is er natuurlijk gek genoeg een soort, oost-west-conflict. Zuid-Korea en Japan zijn allebei vrij westerse landen. En tegelijkertijd is er de spanning tussen China en Taiwan en er is altijd Noord-Korea. Vinden die twee landen elkaar dan ook niet in die omgang?
Ja, dat zou je dus wel denken. En daar lijkt het nu ook wel meer van te komen, maar dat verleden, dat is echt een groot struikelblok altijd gebleken. Ook, en dat moet je er wel bij zeggen, omdat zowel politici in Japan als politici in Zuid-Korea altijd de angst en de afkeer van het andere land hebben gebruikt om zelf electoraal gewin te behalen. Dus het is heel erg levend gehouden in Japan en in Zuid-Korea. Dat je of de Koreanen of de Japanners niet kunt vertrouwen. Als je er afstand van wil doen, zoals de Zuid-Koreaanse president nu doet, dan loop je best een flink politiek risico, omdat hij heeft eigenlijk een groot deel van het land tegen zich om dit te doen. Hij heeft grote bedrijven staan achter hem. Die weten heel goed waar hun halffabrikaat vandaan komt en hun grondstoffen bijvoorbeeld. Dat komt echt uit Japan voor een groot deel. Die weten heel goed waar ze ook hun spullen verkopen voor een groot deel. Dat is ook in Japan. Maar de gewone Zuid-Koreaan is hier echt een stuk minder blij mee. En dat komt nog steeds omdat Japan nooit sorry heeft gezegd op een nette manier. En omdat in Zuid-Korea toch altijd normaal is geweest om de spanningen politiek te misbruiken, zou ik zelfs willen zeggen.
Okay. En de rest van de wereld, hoe kijkt de Amerikanen en de Chinezen bijvoorbeeld naar dit bezoek en deze betrekkingen?
Amerika is een groot voorstander van verbeterde betrekkingen tussen Japan en Zuid-Korea en heeft zich daar ook al misschien wel tientallen jaren voor ingespannen. Maar Zuid-Korea laat zich niet zomaar zeggen wat het moet doen. Daar is het ook een te groot land voor geworden. 10e economie ter wereld, 6e leger, 6e sterkste leger ter wereld. Dus Amerika is blij en heeft het ook wel gefaciliteerd, maar moest wachten op bereidheid, denk ik, uit Zuid-Korea vooral. En China zal met argus ogen kijken en Noord-Korea ook. Noord-Korea heeft altijd geprobeerd om Zuid-Korea en Japan en de VS tegen elkaar uit te spelen. En het oorlogsverleden is daar altijd een hele belangrijke methode in geweest. Als dat wegvalt, dan denk ik dat we zien dat we een veel sterker Japans, Zuid-Koreaans, Amerikaans blok gaan zien in Oost-Azië. En dat gaat de zaken en de situatie wel echt in het nadeel van Noord-Korea en ook ten zekere hoogte van China laten lopen.
Mm-hmm. Dit is een bezoek geweest wat voor het eerst in 8 jaar was. Is er ruimte voor nog meer van die bezoeken, nog een betere relaties nu in de toekomst?
Ja, ik zou vermoeden van wel. Ik denk, dit is het lijkt toch echt wel een heel belangrijk bezoek te zijn geweest. Gisteren heeft de Zuid-Koreaanse president met de belangrijkste Zuid-Koreaanse en Japanse zakenmensen, zeg de business leaders, aan tafel gezeten, waaronder de bestuursvoorzitter bijvoorbeeld van Samsung en van Japanse concerns Mitsui en Sumitomo. Sorry, dat is niet zomaar iets. Dus ik denk dat daar echt wel een gevolg aan gaat gegeven worden. En nu ligt eigenlijk de bal bij Japan om ook politiek risico te nemen. Want tot nu toe heeft Zuid-Korea al het risico gelopen, de Zuid-Koreaanse president. Nu is het voor aan Japan om iets terug te doen. Doet Japan dat, dan denk ik dat het hierna ook een stuk makkelijker zal zijn om bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse bevolking hierin mee te krijgen.
Oké, daar staat dus heel veel op het spel, zowel geopolitiek, economisch, de handelsbetrekkingen, business, staat allemaal mee op het spel. En dan betere betrekkingen zijn voor die alle vier, wat dat betreft, een stuk beter. Hartelijk bedankt om even met ons te spreken. Remco Breuker, historicus aan de Universiteit van Leiden.